Ja, vanochtend hebben we stilgestaan bij Jacobus hoofdstuk 2. We hebben gezien dat geloof zou uitwerken. En hoewel het in de actieve vorm daar staat, hebben we vastgesteld dat het gebaseerd is op wie Christus is en zijn geloof en de uitwerking daarvan. En zoals de broeder zojuist las uit Hebreeën hoofdstuk 13, hij volmaken u lieden. Hij zorgt daarvoor. En hij is degene die die vrucht zou voortbrengen. En wij zouden ons richten op het laten implanten van dat rijke woord van God. En dat krachtige woord vervolgens laten uitwerken. Of zoals Paulus, die overeenstemt met Jacobus in Efeze hoofdstuk 2 zegt, wij zijn geschapen in Christus Jezus. En we zijn een nieuw schepsel. Geschapen tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hij bereidt die werken voor en wij zouden daar vervolgens in wandelen. En dat is wat Jacobus noemt het brengen van werken. Werken des geloofs, maar in de eerste plaats dus zijn geloof. En dan moet je dus weten wie Christus is en wat hij doet, om vervolgens daarin te kunnen wandelen. En vanavond dan wil ik graag stilstaan bij Jacobus hoofdstuk 3. En we zullen wederom weer twee blokken doen. Met een beetje geluk kunnen we ook nog door Jacobus 4. Maar we zullen wel zien hoe ver we komen. Maar ik bemerkte dat ik volgens mij een foutje heb gemaakt bij die vers in Jacobus 1, die vervolgens verder uitgewerkt worden in de brief. Maar de juiste volgorde is dat in Jacobus 1 vers 4 wordt gesproken over dat wij volmaakt mogen zijn en geheel oprecht. En in geen ding gebrekkelijk. Dus de Leidse meid hebben een volmaakt werk. En dat wordt in Jacobus 2 uitgewerkt vervolgens. Hij volbrengt het in u. Nou, dan gaat heel Jacobus 2 over. En vervolgens krijg je vers 5 en 6. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Dat wordt uitgewerkt vervolgens in Jacobus 3. Dat hij ze dan vervolgens begeren in geloof, vers 6, en niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk. Nou, dat is Jacobus 3. En vervolgens, vanaf vers 7 vind je dan, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Dat is Jacobus 4. En vervolgens krijg je vanaf vers 10 dan iets over de rijken, waarvan je denkt, waarom staat dat hier gelijk? Maar dat wordt verder uitgewerkt in Jacobus 5. En zo zit het dan in elkaar. Nou, we gaan dan nu naar Jacobus hoofdstuk 3. En daar gaat het over de mond. En specifiek over de tong. En er staat bij mij boven misbruik der tong. En voor het gemak lees ik maar enkele versen. En daar staat in vers 1, zijt niet vele meesters mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe grote hoop houts het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Ja, tot zover maar even. En ja, het klinkt toch wel redelijk negatief als Jacobus dus spreekt over de tong. En zoals in vers 1 al staat, daar staat, wees niet vele meesters, mijn broeders. is de boodschap hier in het algemeen dat wij beter niet te veel zouden praten. Het is beter om niet te spreken. Het is beter om je mond te houden. En dat komt dus ook overeen met Jacobus hoofdstuk 1, zei het. Ras om te horen en traag om te spreken. Het is beter om te luisteren, want op het moment dat je praat, en het is wat tegenstrijdig omdat ik hier nu tot jullie sta te spreken, maar op het moment dat je spreekt, ben je niet in staat om te luisteren. Het is voor mij wel weer prettig dat jullie luisteren en niet spreken, want dan loopt het wat minder goed. Nou, dat is ongeveer de eenvoudige boodschap die zo sterk uitwerkt in de natuur, want ja, hij noemt het een onbedwingelijk kwaad, die mond, die tong. Maar beter zouden we dus niet te veel praten en dan kun je dus ook de fout niet ingaan, is eigenlijk de boodschap van Jacobus. En dus zijt niet vele meesters, mijn broeders, en een meester, hè, dat is een rabbi, dat is een leraar. Dat kun je wel willen, maar besef dan wel, zegt Paulus, maar Jacobus, van als je dat wil, weet dan wel dat wat je zegt, daar zul je oordeel over ontvangen. Daar zul je verantwoording over moeten afleggen. En het is juist Paulus die zegt, hè, van nou, mocht je dat willen worden, een leraar of een meester, dat is wat het is, zou je willen spreken, dan begin je in een treffelijk werk, zegt hij, hè, in 1 Timotheus. Dat wel. Maar in het algemeen is het beter om niet te veel te zeggen. Want je gaat nogal snel de fout in. Want de tong die leidt een eigen leven. Beter is om gewoon te zitten. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is ook mijn voorkeurspositie. Om daar ergens achterin te zitten. En gewoon te luisteren. En te ontvangen. En dat woord op je in te laten werken. En ieder die wel eens hier vooraan staat. Die weet dat hij goed moet nadenken over wat hij zegt. Dat hij blijft bij wat hier staat. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Er zijn er velen dus die heel wat anders vertellen. Het is een hele zware verantwoordelijkheid. En dus zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen in allen in velen. Ja. Kijk, op het moment dat je wat spreekt, dat je wat zegt, heb je verantwoordelijkheid om ook te doen wat je zegt. En dat geldt niet alleen hier vooraan, want dit is eigenlijk alleen maar een symbolische voorstelling van zaken, hè, dat we hier zo samenkomen. Ik bedoel, je kunt het woord ook tot je nemen in je eigen kamer. Maar op het moment dat je je mond open doet, heb je er vervolgens te maken met de Heer tegen wie je spreekt, of tegen andere mensen waar je tegen je spreekt. En dan wordt er verwacht dat je dus ook doet wat je zegt. Zoals wij verwachten dat God ook doet wat hij belooft. En anders zouden we hier niet zitten. Het is dus een dubbele verantwoordelijkheid naar God toe en naar de mensen. En als je dus toch onderwijst of toch wil leren of toch een meester bent, door wat voor reden dan ook, zorg dan dat je zo dicht mogelijk bij het woord van God blijft. Dan kun je ook geen fout maken. Geef het gewoon door. En al, ja, helaas moet ik zeggen, doen velen dus moeite zelfs om dat woord van de oude mens juist door te geven. Om dat woord te vervalsen, om het te verdraaien, om het een andere richting te geven, zodat die oude mens weer centraal staat. En ook hier in Jacobus 3 komt weer die klacht naar het Joodse volk, naar het Judaïsme terug, namelijk zij waren meesters, zij hadden de woorden Gods, die waren hen toebetrouwd. Zij spraken, zij lieten zich rabbi noemen, maar ze spraken een heel ander woord. Dat was niet het woord van God. En dat was de klacht van de Heer Jezus tijdens zijn aardse omwandeling naar de Joden om hem heen. He? Gij adderige broedsel, gij witgepleisterde graven, zij blinde wegwijzers enzovoorts. Al die woorden. En zij deden moeite om de oude mens de verkeerde kant op te sturen. Nou, dan kun je beter niks zeggen. En we kennen allemaal dat mooie plaatje van Martha en Maria. He? De een die sprak, he, Heer, zeg er eens wat van. Eerst zelf spreken en dan moet de Heer vervolgens beantwoorden aan dat woord van de mens. En hij zei van nee, Maria heeft het goede deel gekozen. En zij zat en zij luisterde en zij nam het woord in zich op. Nou ja, in ieder geval als de mens begint te spreken, dan gaat dat via de tong. En we zouden moeten leren dat het hier nou niet echt letterlijk over de tong gaat. Ik bedoel, dan zouden we dat tongetje afknippen, zijn we er ook weer van verlost. Het gaat over wat de mens in zijn algemeenheid voortbrengt. Wat eruit komt. En volgens vers 8, maar ook vers 6, is dat niet al te best in het algemeen. Dat is niet heel zo goed, dat is niet zo goed. En ja, ik vind dat altijd prachtig om te lezen. Dat is in Matteüs 15, vers 11. Jullie zullen dat ook wel eens meegemaakt hebben, dat je lekker zit te eten. En dat iemand dan je erop wijst dat dat toch niet helemaal kosher is. Of dat dat niet in overeenstemming is met bepaalde spijswetten. Of dat het gewoon niet kan, als het gewoon een werelds iemand is. Maar er staat dan in Matteüs 15. Voor dit geval eventjes uit het verband getrokken. Maar er staat in vers 11. De Heer die zeide: hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Hoeveel mensen in de wereld zijn bezig met wat ze eten? Of het wel gezond is? Of het ze wel goed doet? Ze tellen de calorieën, ze kijken naar de vitamines, de E-nummers. De schijf van 5. Maar de Heer zegt, nee, niet wat ten monde ingaat, ontreinigt de mens. Het maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Dat is wat het is. En dat gaat via die mond. Want het hart van de mens is boos. En daar worden gedachten vervolgens ontwikkeld. En die gedachten die worden vervolgens uitgesproken. En vervolgens gaan ze een eigen leven leiden. Is het niet zus en zo? Heeft God dat wel gezegd? Dat zijn gedachten die vervolgens vorm krijgen in de natuur. En vervolgens kan een ander ze ontvangen. En leidt het vervolgens tot een actie. En daarom is het zo belangrijk dat als wij spreken, dat we ons ervan bewust zouden zijn dat we te maken hebben met kracht. Woord is kracht. Nou, dan blader ik even langzaam terug, maar dan stop ik even bij Romeinen hoofdstuk 3, vers 13. Want ik had het al over die klachten naar het Joodse volk. Nou, dat is eigenlijk Romeinen hoofdstuk 3. En daar zegt Paulus, wat is dan het voordeel van de Jood? Vers 1. Wat is de nuttigheid van de besnijdenis? Wat is nou hun voordeel? Wat hebben ze er nou voor ten opzichte van de heidenen? Of de onbesnedenen? Of de voorhuid, zoals het hier staat. Nou, veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zij hadden het woord. En de bedoeling was dat zij dat zouden doorgeven aan de overige volken. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Handelingen 15. Maar dat hebben ze niet gedaan. En uiteindelijk krijgen we dan een beschrijving van de mens in het algemeen, maar in het bijzonder van het volk Israël levend onder de wet. En dat vinden we dan eigenlijk vanaf vers 9, maar ik lees vanaf vers 10 gelijk geschreven. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En je zou eigenlijk die psalmen en die uitspraak uit het Oude Testament eens op moeten zoeken, want dan gaat het over Israël. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf en met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. En vervolgens krijgt dat dan uitwerking. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, enzovoorts. Want dit is een leven onder de wet. Het moment dat je wet voortbrengt, op het moment dat je de woorden Gods toebetrouwd hebt gekregen, maar je maakt er wet van, dan is dit wat er dus uitkomt. En dat is niet best dus. En dat is dan Paulus hier, maar Jacobus zegt dus precies hetzelfde in zijn brief. In Jacobus 3. Uiteindelijk is het gewoon woord van de slang. Dan ben ik terecht in de hof. Die slang die begint te spreken. Neem nou die andere boom. want je zult worden als God. Nou, en het principe wat we dus in Jacobus terugvinden, wat naar voren wordt gebracht, is dat die tong symbool staat voor al het spreken, al het woord wat de mens voortbrengt. En specifiek het Joodse volk, het woord der wet. En zij leren dat. Maar daarmee kun je heersen. Want de mens in het algemeen, niet alleen nu als we zo samen zijn om het woord te openen, maar de mens laat zich onderwijzen. Hij wil iemand worden, dus hij moet onderwezen worden. We gaan naar school, we laten ons door onze ouders onderwijzen. In ieder geval als we klein zijn. Maar daarmee heerst de ander die onderwijst. En daarom heet het een meester. Maar dat doet hij in grote delen met zijn mond, met zijn tong. Door het spreken. En vervolgens wordt dat dan vastgelegd, komt dat dus in de mens terecht. In het hart van de mens dus, via het verstand. En krijgt het uitwerking in die persoon. En wordt iemand anders iets. Het woord werkt uit. Nou, en op het moment dat je spreekt, heeft het in de eerste plaats een uitwerking in jezelf. Ze zeggen wel eens van, nou ja, als je spreekt, dan heb je daar zelf de eerste vruchten van. Nou, ik weet niet of het zo plastisch is, maar het is wel zo dat op het moment dat je... ik weet niet of mensen dat in het algemeen hebben, maar soms is het goed om iets hardop te zeggen. Om jezelf een schop onder de kont te geven, van kom op. Het klinkt een beetje alsof, ja, het wordt in het algemeen niet geaccepteerd, maar ik had toevallig een tijdje terug een verplichte cursus op het werk. En ja, ik vind dat nooit ergens op slaan, maar de conclusie was dan, je moest jezelf ergens toe zetten en als je dat gedaan had, dan moest je tegen jezelf zeggen, goed gedaan jongen. Ja, en, ja, het is kul natuurlijk, maar het principe niet. Het feit dat je iets dus hardop zegt, dat werkt vervolgens uit. En mensen laten zich graag voor de gek houden. Maar zo werkt het wel. Op het moment dat iets uitgesproken wordt, dan zit je eraan vast. Dan materialiseert dat. Nou, en op het moment dus dat je naar anderen spreekt, dan heeft dat ook consequenties. En soms is het beter om die gedachten maar hier te houden, want op het moment, dat kennen we allemaal, we zijn nu met de man onder elkaar, op het moment dat je het uitspreekt, dan kom je er niet meer vanaf. Dan hoor je 3 maanden later nog. Het heeft gevolgen. Je hebt het gezegd. Ja, en in het algemeen is het dus beter om te zwijgen. Want dan doe je minder kwaad. Ja, dat is ook niet goed. Dan zeg je weer niks. Maar... ja. Liep. Ja. Maar goed, Jacobus 3, ik ga even terug. Want daar staat dus in vers 2 dat wij in allen, in vele struikelen. Wij struikelen alle in vele. Kijk, je kunt misschien wel goed spreken. En er zijn mensen die een perfect stukje spraak naar voren kunnen brengen. Dat je denkt van zo. Vroeger was ik altijd onder indruk van mensen die dan in gebed gingen. En dan kwam er zo'n prachtig gebed uit. Vol zinnen, tekstverwijzingen en dingen zo. En geen enkele keer haperen. Ik dacht van zo, lees je het op. Maar dan kwam het echt... Maar wij struikelen alle in velen. En dat betekent niet dat we niet stotteren of zo. Maar op het moment dat je iets zegt, dan word je eraan gehouden. En dat kun je vaak niet. Helemaal niet als je wet voortbrengt. Dan struikel je sowieso. En indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het hele lichaam in de toom te houden. Op het moment dat je weet wat je zegt, want daar gaat het om. Op het moment dat je weet wat je zegt, dan kun je het hele lichaam beheersen. Dan kun je namelijk richting geven aan je lichaam. Nou, en dan worden vervolgens dan voorbeelden hier genoemd, hè, dat paard. Op het moment dat je een toom in de bek van dat paard legt, kun je dat hele paard besturen. Jij bepaalt dan de richting. Op het moment dat je het roer van het schip bestuurt, dan kun je de richting bepalen van dat schip. Nou, op het moment dat jij de juiste woorden weet te kiezen, op het moment dus, in het ideale geval dat je het woord van God spreekt, dan kun je de juiste richting bepalen. Dat is wat er hier om gaat, waar het hier om gaat. Maar de meeste en de natuurlijke mens alle struikelt daarin. Die weet namelijk niet wat hij zegt. Hij praat wel veel, maar hij zegt zo weinig. Nou, denk dan gelijk aan de politiek. Er wordt heel de dag gepraat. Maar wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Dat gaat niet om richting. Dat gaat ook niet om de waarheid. Dat gaat om gelijk krijgen. Dat heeft te maken met wat mensen op dat moment voelen. Haantje de voorste gedrag is dat gewoon. Maar wij zouden leren dat we in dat opzicht beter onze mond kunnen houden. Nou, en de tong is dus een klein lid, maar heeft een enorm effect op het lichaam. Als je kijkt naar de betekenis van dat woordje tong, dat is het Griekse woordje glossa. Ik weet niet of iemand wel eens een glossary ter handen neemt, een glossarium. Maar daar vind je de betekenis van woorden in een lijst met woorden. En de betekenis daarvan. Een glossary. Maar dat is tong. En tongentaal is glossolali. Tongentaal. En in het Hebreeuws is de tong het woordje lashon. Je hoort het een beetje terug. Maar als je daar in het Hebreeuws kijkt van hoe wordt dat woordje lashon nou vertaald in het Nederlands. We zullen zo een paar schriftplaatsen opzoeken. Dan wordt dat vertaald met spraak, met spreken, met tegenspreken, met lasteren, heel vaak met lasteren, maar ook met wapperen. Nou, dat is eigenlijk wat die tong is. Dat staat daar een beetje te wapperen in die mond, de lucht te bewegen. Maar de vraag is, ja, dat beweegt wel, maar waar gaat het naartoe? Wat zeg je? Waar gaat het heen? Nou, en wij als gelovigen zouden geoefend worden, zegt Jacobus, in wat er gezegd wordt. Want we worden verzocht. Jacobus 1. We krijgen te maken met verzoeking. En een broeder kwam naar me toe net van, nou ja, maar is toch je eigen schuld, staat er, hè? Want je wordt door je eigen begeerd enzovoort. Maar op het moment dat we zwak zijn, worden we juist verzocht. En daar wordt het vlees voor gebruikt. En ieder van ons heeft zijn eigen zwakheden. Nou, de Heer was na 40 dagen zwak en toen werd hij verzocht. En dan is de vraag, blijf je staan bij dat woord? Maar dat komt dus via woord ook. Dus een ander staat daar te wapperen. Met die tong. Misschien dat daarom zo'n slangetje, zo'n tongetje heeft, weet je wel. In de plaatjes altijd. In die hof. Ja, dat is wat het is. Dat is trouwens een gespleten tong, hè. Je weet nooit wat er nou echt gezegd wordt. Maar zo wordt dat dus vertaald in het Oude Testament. En de eerste keer dat dat voorkomt is eigenlijk bij Babel. Waarin de spraak van de mens verdeeld werd. En dus spraakverwarring ontstond. Ieder zijn eigen taal. En niemand weet nog wat er gezegd wordt. Nou, en dan vervolgens gaat dus in ieder zijn eigen weg. Er is daardoor geen eenheid meer. Ze wilden eenheid tot stand brengen. Typologisch spreekt dat over de eenheid die in deze oude schepping tot stand gebracht zou worden door het woord der wet, door de slang zelf, door de duivel, zeg maar, de koning van Babel. Maar het resultaat is juist verwarring. Geen eenheid, maar verdeeldheid. Nou, en de werking van de wet is juist twist, ruzie, scheiding enzovoort. En uiteindelijk de dood. Nou, vervolgens hebben we ook nog te maken met Mozes. En die zegt eigenlijk van ja, moet ik nou spreken? Ik ben zwaar van tong. Nou, roep je broer Aaron. En hij zou spreken. Nou, en hij is dan eigenlijk de tong van Mozes. De spraak van Mozes. Nou, en hij weet wat hij moet zeggen. En hij bestuurt daarmee het een en ander. En een prachtig voorbeeld van de lashon, de tong, vind ik in Jozua 7, vers 21. Daar vinden we de verovering van de stad Ai. Nadat Jericho veroverd is. Jozua hoofdstuk 7. Maar die geschiedenis, ik denk dat is wel bekend, hè. Het lukt niet. Die lui van Ai, die weerstaan het volk Israël en de sterven juist van het volk. En dan blijkt dat er een probleem is waardoor ze Ai niet kunnen veroveren. En dan staat er uiteindelijk in Jozua 7, vers 21, wanneer het probleem zichtbaar wordt. Namelijk, er was een Achan die tijdens de verovering van Jericho het een en ander meenam. En dat mocht niet. Een paar jaar terug heb ik een heel weekend over deze geschiedenis gesproken. Er zit heel veel typologie achter. Het gaat juist over de weg van het evangelie in onze dagen. En dat begint met Jericho. En vervolgens vinden we dan Ai. Maar dat spreekt typologisch over het Joodse volk wat in onze dagen niet tot geloof komt. Zij laten zich niet veroveren. Zij laten zich niet overmeesteren door het woord. Maar pas in de toekomst. Maar waarom is dat? Omdat ze ongelovig zijn. En deze Achan staat dan model voor het Joodse volk, met name het judaïsme. En wat heeft hij meegenomen uit die oude stad, uit Jericho? Vers 21. Ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. Hij heeft de kleding van Babel meegenomen. Hoe men zich dus gedraagt in Babel, dat heeft hij meegenomen. Ik weet, was jij dat, Hein, die vroeg over dat judaïsme? Ja, dat is uitgewerkt toen ze terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, maar daar is het ontstaan. Ze hebben gebruiken meegenomen uit Babel. En dat hebben ze gebracht in het land van de Heere. En zo is die tempel ontstaan. Een lelijk ding, een groot ding. Waarin eigenlijk niet de Heer aanbeden werd, maar Babel. Nou, een Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilvers en een gouden tong. De spraak van Babel namen ze mee. Nou, en dat is waar de Heer tegen ageert. Hij ageert niet tegen de wet van Mozes. Want het was een schaduw van toekomende goederen. De Heer geloofde de wet. Hij overpeinsde de wet. Hij ageerde tegen dat judaïsme. Dat zij 100.000 wetten erbij verzonnen hadden. Om de mensen maar gevangen te nemen en de verkeerde kant op te wijzen. En die deur die er was, die deden ze dicht. Nou, Babel werd meegenomen. En het resultaat is dat het Joodse volk tot in onze dagen niet tot geloof is gekomen. Omdat ze vast blijven houden aan die tradities die uit de oude wereld komen. Woord van de slang uiteindelijk. Maar in de toekomst zal Ai uiteindelijk alsnog ingenomen worden. Nou ja, dat is een beetje die geschiedenis daar in Jozua 7. Maar die tong, die gouden tong, staat daarin dus centraal. De spraak. Woord. Het is altijd het woord. Nou, dan kom ik in Psalm 5. Heel veel verwijzen in de psalmen. Psalm 5, vers 10. Ja, daar heb je wat in Romeinen 3 wordt aangehaald. Nou ja, vers 9, heren. Leid mij in uw gerechtigheid om mijn verspieders wil. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want hun mond is niet in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open graf en met hun tong vleien zij. Met hun tong vleien zij. Ja, vleierij. Is er iemand die niet gevoelig is als er een ander zegt van joh, dat doe jij toch goed zeg? En dat is een van de trucs uit de trucendoos van de tegenstander. Vleierij. Iemand proberen. Nou, niet in zijn gezicht af te maken, maar hem mee te krijgen. Door hem te vleien. Nou, in de politiek bijvoorbeeld, dat bestaat er gewoon uit medestanders vinden door ze te vleien. Door ze te paaien. Zo. Dat heb je toch mooi gedaan, zeg. Dat deed je echt goed in. Kan je dat niet nog een keer doen? Met hun tong vleien zij. En ja, het is een beetje een gek plaatje, maar ik weet, het is dus ook symboliek dat in bepaalde films zie je dat als een vijand, je hebt altijd zo'n lange tong, dan likken ze. Maar daarmee maken ze zich eigenaar van die ander. Dat is wat die tong doet. Maar dat is symbolisch eigenlijk voor dat woord. Daarmee neem je iemand in. Dat ziet er dan zo uit. Dat is eigenlijk een afwijking.
Wat voor film is dat?
Nou, dat is niet een specifieke film, maar dat is eigenlijk iets wat psychologisch vaker voorkomt bij verknipte mensen. Dan, ja, ze likken eigenlijk iemand af. Likkers, amalekieten, dat is wat het is, ze likken. Ja, zo'n hond, ja, inderdaad. Maar eigenaar maken van iets, nou ben je van mij. Maar dat is symbolisch voor woord wat uitwerkt. Met jouw woorden neem je iemand gevangen. Het is gewoon spraakwater namelijk. Nou, en vleien, dat is een zachtaardige manier om hetzelfde te doen. Dus pas op, als je gevleid wordt, hè, door de vrouw, want je wordt aan het werk gezet.
Ik ben met een samenvatting wie je. Ik heb het om het allemaal bij te fietsen op dat likken. En dan
wil iedereen mij op een ding. Sorry.
Het wordt een mooie samenvatting.
We gaan maar door. Psalm 12, vers 4. Heel snel dan. De Heere snijde af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong. Nou, ik denk dat die duidelijk is. De Heer die maakt er korte metten mee. 12 vers 4. Vers 5 ook trouwens. Die daar zeggen, wij zullen de overhand hebben met onze tong. Onze lippen zijn onze. Wie is Heer over ons? De tong is een wapen. Want met de tong kun je uitdrukking geven aan gedachten, aan de geest. Daarmee heers je dus. En ik denk altijd, zeg altijd maar van nou, oorlog wordt gevoerd met wapentuig, met tanks en vliegtuigen. Maar de werkelijke oorlog, de werkelijke strijd, dat is een strijd van woord. Ook in de wereld. De grote jongens zitten niet in de tanks op het veld, die zitten daarachter. Nee, inderdaad. Maar zo werkt het wel. De machthebbers zijn woordkunstenaars. Dat is het, dat heerst. Nou ja, en ook vers, of Psalm 35, vers 28. Nee, dan is het positief. 27, laat hen vrolijk zingen. Vers 28, zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. En dat is de keerzijde, wat Jacobus ook aanhaalt. We hebben nu veel negatieve voorbeelden gelezen, maar de keerzijde is dat wanneer er goed woord in ons hart is, dan zal dat ook via de tong vertaald worden in een lied. En zal de lof en de eer van God bezongen worden, de ganse dag. Nou, zo staan de psalmen vol, dus dat laat ik maar even. Dan blader ik nog even naar Spreuken 10 vers 20. Een Bijbelboek verder. De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver. Het hart der goddelozen is weinig waard. En met enig gevoel voor de taal hier kun je de tong en het hart over elkaar heen leggen. Want dat hart dat wordt ook vertaald in woorden uiteindelijk. Maar dat is weinig waard. Wat de goddelozen voortbrengt, dat is tijdelijk en gaat voorbij. Maar de tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver. Ja, van wie is die tong uiteindelijk? Dat is toch van de Heer zelf. Dat is niet onze tong. Nee. 10 vers 20, maar ook 12 vers 18. Daar is er een die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt. Die roept maar. Maar die weet niet wat hij aanricht. Ik heb een familielid die zegt wel eens, ik mag wel wat meer jus over mijn woorden uitgieten. Die roept en die zegt. En daarna denkt hij pas na. Maar de tong der wijze is medicijn. En op het moment dat wij dus wijs zijn, zou dat woord ook werken als een medicijn. Zou het gezond maken. Nou, en een waarachtige lip zal bevestigd worden, vers 19, in eeuwigheid. Maar een valse tong is maar voor een ogenblik. God zij dank. Maar we hebben daar wel mee te maken. Maar we zouden dat onderscheid leren. En Johannes, die drukt zich in heel andere woorden uit, die zegt gewoon, die heeft het niet over de tong, maar die zegt onderscheid de geesten of beproef de geesten, of zij uit God zijn, in de Johannesbrieven. Maar het is precies hetzelfde. Want die geesten die spreken. Of met andere woorden, er spreekt iemand. Hè, en er staat hier een hond vlees en dat spreekt. Hè, even plastisch. Maar je hebt te maken met geest. En je zou horen, wat voor geest zit erachter? Is dat het woord van God? Is dat de geest Gods? Of is dat menselijk woord? En niet alleen hier, in zo'n weekend, veilig met elkaar. Maar in het hele dagelijks leven. Waar heb ik mee te maken? Nou ja. En als laatste... van deze woorden zou ik willen toch even aanhalen Jesaja 28. Jesaja 28. Bekende liedje. Degene die onder de wet menen te leven. Daar geldt, want het is gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Nou, we herkennen hier het Joodse volk. Het zijn woorden die de Heer aanhaalt. In een andere context. Maar het Joodse volk volhardt in de wet. En daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Hij gebruikt de tong van een andere volk. En tong wordt hier eigenlijk gewoon vertaald dus met taal. En vandaar ook tongentaal, glossolali. Maar in de eerste plaats is tongentaal dus de uitdrukking dat God via een ander volk tot Israël zal spreken. En niet zozeer een bewijs dat je gedoopt bent met de Heilige Geest of zoiets. Ik noem dat altijd koeterwaals. Ja, de tongentaal, wat zoals ik het... Nou, ik kan moeilijk zeggen dat ik het geleerd heb, maar er was een moment dat er een broeder zei... je gaat nu in tongen spreken en je moet het nu gaan oefenen. En dan zat ik op mijn kamer en dan gelap, ga maar gelap. En na een paar weken dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ja, ik herhaal het niet, want dat is niet goed. Maar... Ja, koeterwaals. Maar in het begin van onze bedeling werden de echte talen gesproken. En op het moment dat iemand het niet verstond, was het de bedoeling dat het uitgelegd zou worden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat in het verleden dat men erop uittrok om het evangelie te spreken. En ook over de grens en dat men niet te taalmachtig was en dat de Heer te hulp schoot. En dat ze zo in die andere taal de machtige daden Gods verkondigden. En er is een moment gekomen dat opgehouden is. En er zal misschien in de toekomst weer een moment komen dat de Heer weer door middel van wonderen en tekenen het een en ander tot stand brengt. Omdat het in een korte tijd moet gebeuren. Nou, daarvoor is tongentaal. Maar het is in de eerste plaats profetisch opdat een ander volk zou spreken, nu tot hen. Omdat zij bleven bij die wet. En daarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. En dat vindt men belachelijk. Toch? Dat hoort niet bij de Bijbel, dat hoort niet bij de Torah. Het is dus de tong. En kijk uit dus wat je spreekt. Maar wanneer iemand spreekt, en dat is ook een les die we moeten leren in het leven. Wanneer iemand spreekt, wanneer iemand zijn mond open doet, dan leer je de geest erachter kennen. Ja, en vaak is het, ja, als je er eenmaal op gaat letten, dan word je... Dan hoor je dus vaak dat er onzin uitkomt. Je hoort gelijk wat iemand bezighoudt als iemand begint te spreken. Nou, en Jacobus zegt, als dat wat de oude mens betreft, nou is het beter om gewoon je mond te houden. Dan kan er ook geen onzin uitkomen. En dus, en dan ga ik weer terug naar Jacobus 3. Dus wees niet vele meesters. Zijt niet vele meesters. Goed om te begeren. Maar als je dat wil, moet je eerst groeien en wijs worden. En zouden we geleid worden door de geest in al de waarheid en die waarheid leren verstaan en vrij worden door die waarheid en dan kun je het spreken. Maar in het algemeen struikelen wij in vele woorden. in velen. En ja, ik denk dat dat menselijk is. Op het moment dat je staat te spreken en er zijn dingen die je iets mooier maakt, er zijn dingen die je iets anders maakt, het is menselijk. Een woordje erbij. En ik weet niet of dat, ik weet niet hoe dat gezegd wordt, maar ik heb wel eens gehoord als er bijvoorbeeld aan de ene kant van Urk iets gezegd wordt, van er is iets gebeurd, dan is die aan de andere kant dood. Zoiets. Ja, wat was die uitdrukking nou? Nou, ik heb het in het verband met Urk gehoord in ieder geval.
Ah.
Oh, is dat een lied? Oh. Maar dat wordt steeds eventjes aangedikt en het wordt iets meer en nog iets. En aan het einde denk je zo, wat is er gebeurd zeg? Ja. Wij verspreken ons, wij maken het mooier, wij verdraaien het soms. En ja, je wil ook niet voor paal staan, dus als je het dan niet helemaal weet, dan zeg je toch maar iets. Klopt niet helemaal, maar dat is wat de mens doet. Ja. Beter is het dan om stil te zijn. En het is helemaal vervelend als je gaat tegenspreken. En ja, er waren stille gelovigen, dan denk ik dus aan de Heer. Ja, hij zweeg, hij hield gewoon zijn mond, hij werd beschuldigd van alles. Hij deed zijn mond niet open. Hij liet het gewoon. Hij wist dat het tijdelijk zou zijn. En er waren stille gelovigen die de Heer lief had, bijvoorbeeld Johannes. Maar die zei niet veel. Die luisterde. En die zat. Er staat zelfs dat hij in de boezem van de Heer lag. En hij luisterde. Nou ja, of Maria inderdaad, aan de voeten van de heiland. Maar dat geeft allemaal uitdrukking aan geloof. Aan de gemeente ook in onze dagen. Maar er waren dus ook van die gelovigen die tegenspraken, zoals Petrus. Ik zal u dit niet laten gebeuren. Geenszins zult gij sterven, enzovoort. En de Heer zei uiteindelijk zelfs, ga weg achter mij, Satan. Hij woog de geest erachter. Petrus die was alleen maar het verlengstuk, de tong. Maar de Heer die sprak de geest erachteraan. Nou ja, Martha natuurlijk ook en Judas natuurlijk ook. Die had zijn gedachten en op het moment dat hij ze uitsprak, kreeg het uitwerking. De verrader. Maar dat spreekt ook over het Joodse volk levend onder de wet. Dus dat zouden we niet doen. Als een kind opgroeit, een kind wat geboren wordt, is het een leeg vat. Het is leeg, een omhulsel. Het leeft, maar het moet eerst leren luisteren. Ik zeg al tegen mijn zoontje, wil je groeien, dan moet je je bord leeg eten. Ja, en dat is natuurlijk iets wat hij kan zien. Maar het is een beeld van hoe een geestelijke, hoe een gelovige ook zou groeien. Gewoon door te eten, niet tegen te spreken, maar het verwerken. En tegenwoordig wordt die boterham uit elkaar getrokken en kan het wel. Een kind snijdt ook het liefst die korst eraf en dan moet... Nou ja, het is beleg met brood ongeveer. Hè? Moet vooral lekker zijn. Maar het gaat er niet om of het lekker is. We zouden dat woord, dat zouden we in onze mond stoppen. We zouden erop kauwen. Het is trouwens ook een teken van de laatste jaren dat alles maar makkelijk weg te gieten moet zijn. Alles moet in een shakeje en in een drinkvariant. Mensen willen niet meer kauwen. Nou, een collega van mij zegt wel eens van ja, lekker Netflix kijken s'avonds, dan kan ik zo lekker weggieten. En hoef ik niet na te denken. Maar dat is wat het is. Kauwen is nadenken. En we zouden dat woord, dat is inspannend, dan moet je over nadenken. Maar vervolgens slik je het door en dan heb je er geen controle meer over, dan gaat het zijn werk doen. Net zoals dat voedsel. Hè? Al die frikandellen naar binnen. Dan doet het zijn werk. Ja. Nou, maar zo is het dus ook met het geestelijke. We zouden ontvangen. Nou, en op het moment dat iemand alleen maar staat te zenden, zegt de Heer van ja, dat is nou wat verontreiniging brengt. Nee, we zouden in stilheid tot ons nemen en dan komt er vanzelf wat uit. Maar als het woord van God is, dan is dat kostelijk. En indien iemand niet struikelt in zijn woorden, vers 2, dan is hij volmaakt. En dan beheerst hij het hele lichaam. Maar wie was nou uiteindelijk degene die niet struikelde? Ik moet wel weer stoppen, maar ik maak dit nog even af. Wie was uiteindelijk degene die niet struikelde? Dat is toch de Heer Jezus Christus zelf? die verzocht werd, die leed, maar gehoorzaam bleef. En hij is nu degene die spreekt en zijn lichaam beheerst. En dat is waar het hier werkelijk in Jacobus 3 over gaat. Wij zouden niet spreken, Christus zou spreken. Hij zou zijn woord brengen en daarmee bestuurt en beheerst hij zijn lichaam. En dat komt ook weer overeen met wat de apostel Paulus leert in zijn brief aan de Efeziërs. En dat lezen we dan nog, Efeze 4 vers 12. Nou ja, daar staat dat in vers 11 dat, want de Heer spreekt nu niet letterlijk, wij horen geen stemmetjes. Er staat ook niet iemand die daar aan het einde van de kamer, maar hij gebruikt zijn lichaam. En hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Maar het doel van die bediening is dat de heiligen volmaakt zouden worden. Dat er een volmaakt werk gedaan zou worden. Jacobus of Hebreeën 13, zoals net gelezen, dat hij ons zou volmaken. Dus tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, want het is dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat gaat via het woord. Totdat of opdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis, Efeze 1 vers 17, tot een volkomen man, nou volkomen, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Hier staat dat wij persoonlijk opgevoed zouden worden en zouden opgroeien, opdat we alle zouden komen tot diezelfde volwassenheid als die Christus zelf heeft. En samen vormen we vervolgens dat lichaam. En het doel van dat woord wat in ons zou uitwerken is dat wij niet meer kinderen, vers 14, zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. Dat is de verzoeking in Jacobus. Door alle wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, die tong die wappert, om listiglijk tot dwaling te brengen, maar veel eer zouden we de waarheid betrachtende in liefde, liefde voor de waarheid hebben. En dat heeft te maken met onze gerichtheid en ons vertrouwen in degene die spreekt. Alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En hij bestuurt zijn lichaam door het woord, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder doel in zijn maat, ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Nou, dat is een monster van een zin in het Nederlands. Maar hier staat gewoon dat Christus zelf zijn gemeente bouwt, dat hij zelf zijn lichaam vormt door de werking van het woord. Nou, en de Hebreeënbrief zegt inderdaad dat Christus nu spreekt. En wij zouden naar hem luisteren. Hij bestuurt ons. En wij zouden ons in alle nederigheid door hem laten besturen. En dan hoeven wij alleen maar te luisteren. En waar dat woord in ons komt, gaan we vanzelf spreken. En dat is wat met Pinksteren vervolgens gedemonstreerd werd. Ze spraken het woord van God. En er kwam 3000 man tot geloof. Maar dat was het werk van God uiteindelijk. Nou, laten we naar de pauze verder gaan. En dan iets uit Jacobus 4 nog doen.